Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met kunstenaar Koen van Mechelen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ik mag kippenkunstenaar zeggen, hè?
Oh ja. Je bent beter erkend door iets dan helemaal onbekend.
Het is gewoon de makkelijkste manier om jou te omschrijven. Als je dat zegt, kippenkunstenaar, zegt iedereen, ah ja.
Ja, ja, ja. Dat is waar.
Hoe gaat het, hè?
Dat is waar. Daar het wel natuurlijk zo is dat mijn projecten gaan over kruisen.
Ja.
En ik denk dat dat een veel betere term is dan natuurlijk kippen. Want als je mijn totale oeuvre gaat bekijken, beperkt het zich zeker niet tot kippen. Maar het is natuurlijk wel een icoon, die kip. Mm. En als je zegt kip, ja, dan zie ik toch wel de maatschappij. Dus in die zin, ik ben niet gechoqueerd als je mij zoiets zegt.
En we zullen het er straks ook uitgebreid over hebben. Ben je iemand die even vroeg opstaat als de kippen?
Ja, ik slaap maar eigenlijk 4 uur per nacht.
Echt waar?
Ja, oh. Ja. Het mag zijn wat dat het wil. Iedere keer ben ik terug heel vroeg op, omdat natuurlijk de boerderij dat ook vraagt. Om
je
vroeg
woont op een boerderij.
Wel, ik woon niet in een klassieke boerderij, want ik heb natuurlijk een huis, een atelier, dat een moderne woning is, waar stallingen aan zitten, waar dat alle verschillende dieren waarmee ik werk zitten, die ook binnenkort ontdubbeld zal worden naar de nieuwe plek, La Biomista.
Ja, daar gaan we het ook over hebben zometeen. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Oh, ik denk dat ik heel divers ben. En dat heeft te maken met mijn nieuwsgierigheid om dingen te willen ontdekken. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken, denk ik, dat met hetgeen wat dat ik doe. Ik kan er ook niks aan doen. Ik wil zeggen, wat ik uitstraal, ben ik ook. En die nieuwsgierigheid die brengt mij natuurlijk tot de anderen. Omdat ik altijd geïnteresseerd ben, hoe zit de wereld in elkaar? En mijn heel grote project gaat dus over kruisen. Waardoor dat ik met verschillende vakgebieden, zoals wetenschap, sociologie of biologie, in contact kom. En daar een soort van uitwisseling mee heb. En ik denk dat dat nieuwsgierigheid is. En ik denk, als kunstenaar moet je nieuwsgierig zijn. Je moet nieuwsgierig zijn hoe het in de wereld gaat. En ooit heeft mij iemand eens gezegd, ja, eigenlijk is kunstenaar het moeilijkste beroep van de wereld. Van de ene kant moet je heel authentiek zijn, van de andere kant moet je eigenlijk alles weten wat dat er gebeurt. Want in je werk moet de visie van de wereld omschreven zitten. Mm-hmm. Als je dat eigenlijk vertaalt in wat uw opdracht is als kunstenaar, dat is natuurlijk heel wat, hè?
Ja, dat is een behoorlijke opdracht.
Ja, dat is een behoorlijke opdracht. Als je dat ernstig wilt nemen, dan moet je er niet meer veel bij doen, hè?
Ja. Doe je er nog iets bij, behalve jouw kunst?
Nee, ik doe eigenlijk puur mijn kunst, ja. Maar mijn kunst is natuurlijk zoveel omvattend dat het een universum geworden is. Want ik denk dat heel weinig mensen echt weten, is dat ik heb natuurlijk mijn core, zal ik zeggen, en dat heet Cosmopolitan Chicken Project, wat dus die kruis van die kippen omvat, maar dus het idee kruisen. En in die 20 jaar, of meer dan 20 jaar, heeft daarnaast zich een aantal foundations ontwikkeld. Mm-hmm. En die foundations die staan voor werken die maatschappelijk zijn. He? En ik heb dat met opzet zo gedaan, omdat het idee kruisen zodanig refereert naar wat er met onze maatschappij aan de hand is, dat we daar ook stappen kunnen in ondernemen die inspirerend kunnen werken voor iets maatschappelijk. En bijvoorbeeld, he, om het minder abstract te houden, dat ik aan het vinden, we zijn gaan kijken, onder leiding van Jean-Jacques Cassiman, was dat het CCRP, het Cosmopolitan Chicken Research Program, waar we gaan kijken, wat brengt nu kruisen als voordeel, hè, met kippen? Maar wat betekent dat ook voor de menselijke genetica bijvoorbeeld? En in die denktank, maar ook in die actie, want daar is ook echt wetenschappelijk onderzoek gedaan, hebben we vastgesteld dat na 20 jaar kruisen die kip zijn diversiteit enorm is toegenomen, wat ook effect heeft op de fertiliteit en de immuniteit, de vruchtbaarheid en de weerbaarheid.
We hebben stof genoeg om over te praten.
Absoluut.
Zoveel is duidelijk. Koen van Mechelen, heel blij dat je er bent.
Radio 1. Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving,
then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
The Times They Are A-Changing van Bob Dylan. Koen van Mechelen, ik dacht dat je Bob Dylan niet echt misplaatst zou vinden in deze touché. Nee, want je hebt hem ooit ontmoet, hè? De grote Bob Dylan.
Ja, ik heb hem ooit ontmoet. Dat is eigenlijk een heel, heel vreemd verhaal. Ik was een werk aan het installeren op Long Island. En bij een verzamelaar. En hij was daar piano aan het spelen. En terwijl dat ik het aan het...
Piano aan het spelen?
Ja, hij was les aan het geven eigenlijk aan, aan de zoon, een vriend aan huis. Uh-huh. En, maar ik was dat werk aan het installeren. En een heel groot werk was het trouwens, was een groot huis ook. En, ik keek. Maar hij keek niet. En ik was eigenlijk te bescheiden, want het is heel lang geleden, om hem een goede dag te gaan zeggen. En wat zeg je dan? I love your music. Dat is een beetje dwaas allemaal.
Hi Bob.
Hi Bob. Je weet eigenlijk niet wat zeggen. Maar mm-hmm. Het was ook heel duidelijk dat hij zegt, ja, ik ben aan het werken en jij ook. Dus we gaan hier zeker...
Weet je of hij jouw werk dan heeft bekeken? Of
dat weet ik eigenlijk niet.
Nee.
Dat is, hij ging gewoon door. Het is Bob Dylan. Ik bedoel, Bob Dylan is dat soort karakter dat eigenlijk niet met mensen... kleine verhaaltjes aan elkaar gaat dreigen om u te plezieren of... Nee.
Maar je hebt wel wat grote namen onder jouw fans, hè? Michelle Obama kent jouw werk.
Ja, toch wel. Ja,
hoe heeft zij jouw werk leren kennen?
Wel, zij is gekomen uit de Biennale van Venetië. En ik heb 2 jaar geleden op de Biennale van Venetië een echt drieluik gemaakt. En een van dat drieluik was de kameel die daar rondliep. En mest produceerde waar ik champignons op kweekte. Ja, en die champignons dan ook serveerde in een restaurant. Dat was het derde luik van dat werk. Dat eerst in een livebank, waar zaden getoond werden en de kippen uiteraard. En zij is komen eten. Zij is komen proeven van het resultaat. En ze vond het lekker, want ze heeft daarna brieven geschreven naar verschillende ambassadeurs om te zeggen, dit is een werk wat je moet gaan bezoeken. Dat is misschien wel... iets vernieuwend, wat zij tevoren nooit gezien had. Ja. En uiteraard niet op een biennale of zo.
Ja.
Een levend kunstwerk.
En wie weet komen die mensen ook wel eens op bezoek in La Biomista. Dat is de nieuwe plek waar naar je verhuisd bent begin dit jaar. Een gigantisch grote plek, hè? 24 hectare. Mm. Op de site waar vroeger de Zoo van Zwartberg zat. Ook nog eens een plek met betekenis. Hoe goed kende jij die plek, de Zoo van Zwartberg?
Ja, eigenlijk kende ik die plek geweldig goed. Ik heb mijn geschiedenis bijvoorbeeld. Mijn Peter is Louis Gonnesse, die nu al enkele jaren gestorven is, was een bioloog, die mij meenam naar de Zoo van Zwartberg.
Dat was ook de man die een dierenrubriek had, hè?
Ja, die had een dierenrubriek.
Jos Geijzen op Radio 2.
Jos Geijzen destijds, ja. En hij bracht mij naar die plek. Dus ik heb die eigenaars van die zoo wel gekend. Toen was het nog een frisse zoo, zal ik zeggen. Want daarna is dat helemaal naar beneden gegaan. En ik vond die plek wel iets hebben. Dat was de meest toeristische plek van Limburg. En toen ik in een gesprek met de burgemeester, met Wim Dries van Genk, praatte over waar ga ik mij nu vestigen, kwam op het einde zo in dat gesprek in één keer van, ja, maar we hebben eigenlijk ook nog een plek in Zwartberg, wat in de periferie van de stad ligt. Maar ik moest eigenlijk niet nadenken. Ik zeg, dat is ze.
Ah, ja.
Zonder dat ik de plek in 20 jaar nog bezocht had. De plek is helemaal een natuurgebied geworden. Er staat geen één kooi meer, gelukkig. Alles is weg. Maar er staat wel die villa nog. En de villa is de ouderlijke villa van de directeur van de zoo, meneer Wouters en mevrouw Wouters. En daarna, en daarvoor was het de mijndirecteur. De grote mijndirecteur had die zo. En toen ik de plek bezocht, wat ik magisch vond aan de plek, is dat daar zoveel generaties gewoond hebben, dat iedereen daar zijn stempel gedrukt heeft op de natuur, waardoor dat de natuur een unieke mengeling heeft aan vegetatie. En dat op zich vond ik al een heel sterk gegeven, omdat dat helemaal aansluit met hetgeen wat ik zeg. Hè. Je komt heel kort bij wat is migratie en welke bomen mogen daar leven. En toen ben ik beginnen na te denken over die site. Wat gaan we daar nu mee doen? Want onze eerste akkoorden die we hadden dus waren zeer los. We gaan daar het atelier zetten. Dat kon evengoed een green box zijn waar dat ik gewoon in werk. Maar ik voelde dat de plaats meer potentie had. Dat er veel meer in zat. Omdat het in die periferie ligt. En dan heb ik gezien dat ze ligt op de snijlijn tussen... In de front ligt de stad... Aan de zijkant ligt de industrie. Aan de andere zijkant heb je de communities. Maar ook gesplitst in villa-wijken en gewone wijken. En dan achteraan heb je de landbouw. En dat is, dan begint dan Opglabeek en Meeuwen. Maar je sluit ook aan het enigste nationaal park dat we hebben in België. Dus als ik begon die site te ontleden, dan zag ik eigenlijk een overgang van een stad die langzaamaan terug naar de natuur gaat. En ik vind, daar moet een kunstenaar zitten. De kunstenaar moet zitten op de snijlijn tussen de bewoonde wereld en de jungle. Net zoals die oerkip leeft in Nepal, tussen de bewoonde wereld en de jungle. Daar veranderen dingen.
Maar je bent natuurlijk ook bezig met dieren, hè? Met kippen in de eerste plaats. Is het dan ook de bedoeling dat daar een soort moderne kunstenaarszoo komt?
Ja, eigenlijk is het een heel nieuw concept. Ik zal u zeggen, dus die villa waar we ook de geschiedenis gaan tonen van de mijn en van de zoo, gaat dan veranderen ook in een kunstinstallatie die een bibliotheek is, van kennis, vanuit die verschillende kennis die we opgedaan hebben in al mijn foundations. Mm-hmm. Hè? Wat ondergaat over vruchtbaarheid of over kinderrechten, over genetisch onderzoek. En dan mijn studio, dat is het conflict waar ik het altijd over heb tussen de mens en de natuur. En Mario Botta heeft mijn studio gebouwd.
Zwitserse architect.
Ja, we hebben eigenlijk een crossbreeding project gedaan tussen een architect en een kunstenaar. En dat vindt hij zelf ook heel inspirerend. En ik moet zeggen, het bouwwerk is fenomenaal. Dus de serre vooraan, aan het bouwwerk, daar zal de oerkip leven en mensen gaan daar kunnen doorgaan. Die oerkip, dat kleine beestje dat zich over heel de wereld heeft genesteld, altijd welkom. De grootste migrant van deze wereld. Hè. Welkom omdat het eieren produceert, omdat het ons vlees geeft. Dus geen enkel probleem. Iedereen zegt, ons kippen. Niks te ons kippen, komen van Azië. Uh-huh. Hè. Maar die ga je daar kunnen zien. Dan het kweekprogramma onder het atelier door. En dan bovenop het atelier zitten de stellerarenden. En de stellerarenden zijn zeldzame vogels die we terug aan het kweken zijn om in de Siberische vlakte los te laten. Die zitten in een groot wereldprogramma, omdat er niet zoveel meer zijn. Er zijn maar enkele koppels in de wereld. Om die terug los te laten. Maar wat is het conflict? Als je de kooi openzet, aan beide kanten, met de kip en de arend, zal er van de kip niet meer veel overblijven. En eigenlijk zitten wij als mens continu in dat conflict. Hoe gaan wij om met onze natuur? Uh-huh. En als je die vraag begint te stellen, ja, dan vraag je je af, wat is onze positie als mens? Hoe moeten wij omgaan met onze omgeving? En La Biomista wil zo een plek zijn waar we die vragen kunnen stellen in een groter programma, wat ook educatie zal zijn, want de stad Genk is daar eigenlijk helemaal open voor om die discussie te maken en ook om die vertaalslag te maken naar hun eigen stad toe, die toch een stad is die cosmopolitisch is. Hè?
Het is veel meer dan kunst alleen.
En ook op een kleinere schaal. Dus er is iets beheersbaar waarop dat we kunnen misschien de voordelen van diversiteit naar boven krijgen.
Het is een project van een slordige 15 miljoen euro?
Wel, het totaalproject zal zoiets zijn, ja. Ja, ja, ja. Het is echt wel een ambitieus
project. En dat is van jou, dat is een privéproject.
Wel, het is eigenlijk zo dat het een, hoe noemen ze dat dan weer, een privaat-publieke samenwerking is. Aha. Dat wil dus zeggen, eigenlijk dus de grond, de hele grond, en de villa is van de stad Genk. Ik heb een erfpacht, dus ik een erfpacht op de grond waar dat ik mijn atelier bouw. Dus ik betaal voor die grond, huur die grond, hè? Ja. Op grond van iemand anders. Ik betaal mijn volledig atelier zelf. Dus daar komt geen enkele inmenging van privégelden. Er is wel subsidie toegekend vanuit een SALK-project. Maar dat is voor de toeristische invulling. Dus ik heb mijn gebouw op palen gezet, waardoor dat mensen onder ons gebouw kunnen gaan, waar dat ze naar de kippen kunnen kijken. Ja. Dus dat is, die gelden zijn niet voor mij persoonlijk. Om
maar toch,
om
mag eruit afleiden, je boert goed, hè?
Wel, ik zal zo zeggen dat het project op zich zijn vitaliteit waarmaakt. En dat is moeilijk gezegd. Waarom is dat? Omdat we mensen van binnen en buitenland hebben kunnen motiveren om hier privaat in te stappen en dat te ondersteunen. En dat is eigenlijk ook al begonnen met de architect zelf. Anders is dit niet mogelijk. Dit is eigenlijk een project dat normaal gezien niet kan bestaan. Maar doordat mensen bereid waren om erin te geloven, hebben we dit kunnen waarmaken.
Maar ook wel omdat je meer bent dan kunstenaar alleen. Je bent ook een ondernemer, hè?
Wel, ja, ik denk... Ik, nog eens opnieuw. Ik denk dat de inhoud van het project het aangewakkerd heeft om dit te kunnen doen. Als men... Kijk, en je hebt mij aangekondigd als een kippenkunstenaar. Hè? En dat is natuurlijk niet erg. Maar ik ben de man van kruisen. Dus we hebben ook het ondernemingschap kunnen kruisen. De mensen die echt ondernemen, hebben ook gezegd, dit is iets waar we willen mee meestappen om het te ondernemen.
He? En die helpen jou verder.
En die helpen mij verder. Mm. En ik moet zeggen dat bijvoorbeeld een team, gelijk als Botta of Thijs als ondernemer of Bureau B, maar ook de stad...
Jij bevrucht die allemaal.
Ja, als we dat niet hadden, als we die inspiratie niet konden doorgeven om iets neer te zetten waarin we in geloven dat dat ook een nieuwe denkpiste kan zijn voor morgen. Want daar wil ik even op drukken. Ik denk dat het belangrijk is dat we het globale en het lokale aan elkaar koppelen om een nieuwe stelling te kunnen maken. Want het gevaar is dat we vandaag zeggen, oh, globaal is niet meer interessant. Hè? We moeten ons teruglichten op al het lokale. Ja, dat is niet zo. Je moet een balans en een evenwicht zoeken tussen die twee dingen. En La Biomista wil eigenlijk niet daar een antwoord op zijn, maar wil die vragen daar gaan stellen. Vandaar dat we ook heel sterk met die buurt werken.
Koen van Mechelen, dit moest er absoluut bij, hè?
Ja, eerst en vooral, dat is een fantastisch nummer, maar ook de mens, Arno, is een geweldig mens. We zitten samen in die herdenking van de Eerste Grote Oorlog, hij als muzikant. En ook de bescheidenheid die die man heeft over hetgeen wat dat hij doet en het relativeringsvermogen. Dat is altijd gemengd met iets heel ernstig en ook een beetje humoristisch.
Ja.
En ik denk dat humor, als je dat kunt bezitten, dat dat een hele grote vorm van cultuur is.
Mm-hmm. Is dit nummer ook opgedragen aan je moeder?
Wel, ik denk het wel. De moeder is toch wel altijd iets heel speciaals in je leven. En mijn moeder, moet ik zeggen, is een... mijn moeder is modeontwerpster. Hè? En zij heeft in die school van Antwerpen, want ze is van Antwerpen... Dus ik ben ook wel een kruisingsproject van Antwerpen met Limburg. mijn moeder is degene die ik denk het esthetische in mijn werk aangewakkerd heeft. Hè. Mijn vader is filosoof. Kunstenaar en die klassicus eigenlijk. En die inhoud en dat esthetische en dat bij elkaar, hè, dat heeft mij toch gebracht dat kunst niet hoeft lelijk te zijn. En we komen uit een tijd dat we dachten, ja, kunst moet wel lelijk zijn, want als het niet lelijk is, heeft het geen inhoud. Maar ik denk juist dat die vermenging van inhoud met schoonheid ook wel een bepaalde esthetiek mag hebben om de mens te verleiden. En ik denk dat kunst mensen moet verleiden. Moet hun kunnen laten binnendringen in iets wat dat je denkt. Daarom heb ik ook dit nummer eigenlijk gekozen. Hè. Dit nummer is heel diep van stem en van inhoud. Maar het verleidt u om te denken over de schoonheid van uw moeder eigenlijk.
Zeg maar, opgroeien in een gezin waar moeder modeontwerpster is en vader filosoof-kunstenaar, dat moet wel heel bijzonder zijn geweest.
Wel, dat is een heel bijzondere ervaring. Dat is wel echt waar. En ik had daar dan ook nog een grootmoeder meestal rondlopen die een geweldige kok was. En ook dat nog. En dan denk ik dat ik er eigenlijk echt een soep van gemaakt heb. Dat wil zeggen, die sterke bouillon getrokken van al de ingrediënten die er zaten. Ja.
En wat voor kunst maakte jouw vader?
Mijn vader is heel abstract. Dus zeer abstracte kunst. Maar wat zo bijzonder is, als je dat soort ouders hebt, dat die u laten binnentreden in dat universum van de kunst. Hè? Ja. Mijn vader heeft bijvoorbeeld dikwijls gezegd, kunst gaat over visie. Hè? Als ze morgen zeggen hoe mooi dat het stelletje wat onder uw werk staat gelast is, dan heb je een probleem. Hè? Dus uw techniek moet ondergeschikt zijn aan uw visie. En ik denk dat soort zaken ervoor gezorgd heeft dat ik uiteindelijk een kip aan het kweken ben als kunstwerk. Dat had ik nooit gedaan, denk ik, als ik niet in zo'n nest grootgebracht werd.
Zijn ze nog creatief bezig?
Ja, eigenlijk wel.
Ja?
Heel verwonderlijk.
Ze zijn 80 voorbij, hè?
Maar ze zijn rond de 85, want ze schelen 2 jaar van elkaar. Ik heb de tel, ben ik gewoon kwijt. En ik zie 2 jonge mensen eigenlijk qua denkvermogen. En dat vind ik bijzonder. Ze zijn nog altijd inspirerend. Mijn vader praat nog altijd over mijn werk. Hè? Dus nog altijd vraagt hij, hoe is het nu? Natuurlijk, die schaal waarop ik nu bezig ben is groter. Maar ik maak er mij zo'n beetje een punt van. Als ik ergens ter wereld een tentoonstelling heb, dat ik de telefoon pak en dan zeg ik van, straks gaat de expo open.
Oh, ja.
En het rare is dat je dan bijvoorbeeld 2 dagen later bij hun in de zetel kunt zitten. En dat is iets wat zij uit hun periode natuurlijk niet meemaken. En dat is ook wel iets. Dat heeft iets dat de wereld wat kleiner geworden is en tegelijkertijd ook heel groot is.
Via de kinderen. Je bent de jongste van 4, hè?
Ik ben de jongste, ja.
Wat is er van de andere geworden?
Goh, de andere. Ik heb een zus, dat is de oudste, om daarmee te beginnen. Die is uitgeefster van Lano Campus.
Ook al in de creatieve, culturele sector?
Ja, kunstgeschiedenis gedaan. Dus er is echt wel van alles mee gebeurd met dat nest. Ik heb een broer, de tweede dan, die. Want we schelen allemaal 2 jaar, hè? En mijn broer die is biochemist. Dus die heeft die werkt in een labo. Ook wel iets waar dat ik toch heel veel mee te maken heb. Ja? Een hele belezen, verstandige mens die nadenkt over het leven. En dat ook verbindt met wetenschap. Dan mijn andere broer is verpleger.
Aha.
In Gasthuisberg.
Ja.
En dan heb je, ja, er is altijd een probleemgeval in de familie, dat ben ik dan. Degene die eigenlijk geen beroep heeft, maar dan
maar
toch.
Maar je bent naar de kokschool getrokken.
Ja.
Onder invloed van jouw grootmoeder dan?
Onder invloed van mijn grootmoeder ben ik naar de kokschool gegaan, omdat ik mij ook van bewust was. Eerst en vooral, ik deed dat graag. Hè. Ik stond met haar s'morgens op om 6 uur, hè, om spek te bakken, om brood te bakken, hè, in de hoop, want zij mocht eigenlijk geen spek eten. Hè, het was niet goed voor haar gezondheid. In de hoop dat niemand dat merkte, maar tegen dat mijn ouders opstonden, was heel het huis natuurlijk aan het geuren naar spek. En wisten we dat dat fout was. Maar in de keuken ben ik toen bij Roger Souvereins gegaan. Het was op dat moment een van de beste zaken ter wereld, trouwens. Hè? Het
daar Schotenshof. Heb jij gewerkt, ja?
Daar ben ik chef geweest. Ja. En ik moet ook zeggen dat voor mij was dat heel, heel creatief en heel een heel goede uitlaatklep om te doen wat ik moest doen. Maar daarnaast ontwikkelde ik natuurlijk mijn kunst. Dan ben ik overgestapt naar La Feuille d'Or. Hè? En daar heb ik eigenlijk de klik gemaakt, omdat mijn atelier toen ook in die kelders waren. Die mensen daar, Marianne Dirks die dat toen leidde, die heeft mij toen een atelier gegeven in de kelder, omdat ze zag dat ik continu op en neer liep tussen de keuken en het ontwikkelen van werken en schilderijen. En plots kreeg ik mijn visie niet meer vertaald tussen mes en vork. Omdat ik begreep dat dat voor mij niet de piste was waardoor dat ik iets in de wereld kon vertellen. Mm-hmm. Dat doen anderen. Als je bekijkt dat de moleculaire keuken uitgevonden is. Dat is een diepte in de keuken die plots verder ging en die uitgevonden werd door iemand anders. En niet door mij. Thank you.
Zo begint de zomer van Vivaldi. Ja. Een van de vier seizoenen, Koen van Mechelen. Muziek dat ook jou inspireert, want je gebruikt het, hè, bij een project dat je volgende week gaat voorstellen in Cape Town. Wat is het precies?
Ja, dat is... Eigenlijk moet ik beginnen met te zeggen, is dit nu de beste klassieke muziek dat ik vind? Nee, maar het heeft natuurlijk iets, omdat ik ermee werk. En volgende week vertrek ik dus naar Cape Town en daar is Design Indaba, wat een heel groot festival is, waar dat van allerlei mensen van verschillende plumages komen spreken over vernieuwing. En, maar dat is echt een heel groot podium, van sociologie tot politiek. De grootte der aarden mogen daar spreken. Dus ik ben heel blij dat ik mag gaan, want het overkoepelt 15.000 man. En daar ga ik Vivaldi gebruiken, omdat mijn lezing daar een soort performance gaat worden. Ik vertel mijn verhaal over hoe ik als kind ertoe gekomen ben om de kip te ontdekken als een metafoor voor onze samenleving. Dat wordt bijgestaan door een orkest die het breken van het ei weergeeft in muziek, maar ook de video zal daar zijn. Ik vertel het hele verhaal dat ik kom eigenlijk van het kweken van twee kippen die ik kruis, tot eigenlijk een wereldproject waarin dat we de kip in de communities kunnen brengen. Mm-hmm. En dat zal in het midden van het stuk zich helemaal duidelijk maken door die zomer van Vivaldi, die gekruist wordt met Afrikaanse muziek, waar dat de beelden van alle portretten van het hele Cosmopolitan Chicken en de diversiteit ervan duidelijk zichtbaar zal worden. En dat is een 3 tot 4 minuten aan een stuk Vivaldi, die een soort van blijheid van verandering teweeg brengt.
Ik wil even terug naar dat bewuste moment, zoals je het daarnet omschreef, heel mooi, tussen mes en vork kreeg ik mijn visie niet meer uitgelegd, hè, toen je gestopt bent als kok om kunstenaar te worden. Dat was ook echt wel een moment van, je zag het licht, hè? Ergens het licht zien schijnen.
Ja, eigenlijk is dat
Wat
zo.
Wat is daar toen gebeurd, Koen?
Wel, dat is... eigenlijk ontstaat plots uw heel universum uit de totale verwarring. En de totale verwarring brengt u helemaal terug tot het allerbegin van wie dat je bent. En je kunt dat niet omschrijven, want dat is heel mystiek eigenlijk wat er gebeurt. En ik denk dat ieder kunstenaar dat wel meemaakt. Dat moment waar dat je zegt, je kunt niet meer terug. Er is alleen maar de moment van de vooruitgang. Ik denk dat dat een hele sterke beleving is. En dat ging gepaard zowel fysisch als psychisch. Uh-huh. En dus ofwel ga je eraan, dat wil zeggen, neemt je die groei niet, ofwel pakt je dat vast. Maar ik besefte zeer goed dat het vastnemen is van alle complexiteit die we daarvoor hadden meegemaakt. Daarom zeg ik ook, ik heb er een soep van gemaakt. Ik zag al de ingrediënten en plots krijg je een clash en je krijgt een soort van wedergeboorte van jezelf. En eigenlijk verdwijnt de kok en wordt de kunstenaar geboren. Mm. En plots is er voor u een open veld waar dat je voelt dat je de weg nog moet maken. En dat gaat gepaard met heel veel energie en tegelijkertijd ook met angst. Mm-hmm. Omdat je niet meer weet waar je naartoe gaat. Maar dat is wel het mooiste geschenk wat er is. Want later ontdek ik dat de grootste wetenschap de dingen zijn die je niet weet. En eigenlijk ligt het antwoord altijd in die andere.
Toen je begon, hè, jouw idee was, ik ga kippen kruisen. Ja. Je bent begonnen met de Mechelse koekoek. Wat dacht je? Wat voor traject had je voor ogen toen je daarmee begon?
Ja, dat klinkt heel arrogant, maar dit is het traject wat ik nu voor ogen, wat ik nu aan het lopen ben.
Want nu heb je hoeveel kruisingen?
Vandaag zijn er 20, we zitten aan de 21ste kruising.
En dat is nu de?
De Mechelse Danish heet dat. Dus met Denemarken. En dat komt ook omdat ik nu geselecteerd ben voor de Biennale van Denemarken, die doorgaat in Hernig, waar dat nieuwe dier zal verder kruisen.
Dus het idee is dat je telkens kruist met een kip, een oerkip?
Nee, het idee zit eigenlijk zo. Hè. Eigenlijk is het een opbouw van de genen. Dus ik ben begonnen met de Belgische Mechelse koekoek te kruisen met de Poulet de Bresse. Ik denk dat mensen dat nog weten in wat toe, op de grens tussen België en Frankrijk. En
eigenlijk, Jan Hoed zei, kijk, dit is kunst.
Toen ja. Jan Hoed zei, dit is kunst. En daar werd de grote filosofie eigenlijk al geboren. En dan kon je... Maar dat was nog een hele fragile fase. Hè? Want alles kon zich terugplooien op het feit dat je een nieuwe kip neerzet. Maar dat was niet het geval. Ik werd toen onmiddellijk uitgenodigd door Listen Gallery in Londen om met het resultaat van Ginder te kruisen met een typisch Engelse kip. En dan ben ik uitgenodigd geweest in Miami. En zo ben ik de wereld rond aan het gaan om overal die verschillende kippen te kruisen. Als je dat doet op het niveau van kunst natuurlijk, dan heb je een metafoor. En die metafoor, dat zegt iets over onze samenleving. Je tackelt al die grote issues waar we toch vandaag mee zitten. Globalisatie, racisme, genetische manipulatie, klonen. En daardoor werd het project zo aantrekkelijk. Het werd aantrekkelijk door verschillende professions, door verschillende wetenschappers die erbij komen, maar ook sociologen, biologen, filosofen. Mm-hmm. En krijg je een enorme denktank. En daaruit is dan die Open University of Diversity ontstaan. Een soort van uitnodiging, open invitatie, waar dat mensen mee aan tafel komen zitten en denken over onze samenleving.
Wat heeft dat al opgeleverd? Welke nieuwe inzichten heeft dat voor jou al opgeleverd?
Eerst en vooral dat kruisen ons kan laten groeien. Dat wil dus zeggen, als je dat biologisch vertaalt, nee, laat ons nu het bij de biologie houden en bij de wetenschap. Dat is dat de fertiliteit, dus de vruchtbaarheid, toegenomen is. Dat kon ik vaststellen aan het aantal eieren dat meer uitkwam. Maar dat de diversiteit toegenomen is. En dat we vandaag, na 21 generaties van kippenkruisen, een boek maken met het DNA van die kippen, die 13 miljoen informatie bezit, DNA bezit. Natuurlijk zijn al die... Je kunt geen DNA bijkweken, dat is niet zo. Maar al die informatie is niet allemaal even waardevol. Maar het is wel zo dat die diversiteit waardevol is. En we hebben ook een kip die zich sterker ontwikkelt om bijvoorbeeld in verschillende klimatologische omstandigheden te leven. Mm-hmm. Dus het is een verrijking. Dat is een wetenschappelijke vaststelling geweest door het team dat Jean-Jacques Cassiman neergezet heeft. Olivier Anot van de Universiteit van Nottingham, die een expert is in kippen kweken in de wereld voor ontwikkelingslanden, heeft mij toen, want ik had hem uitgenodigd in Havana voor de biennale, heeft mij gezegd, Koen, als je dit soort kip hebt, ja, dan moet je een nieuwe stap nemen in uw project. En dan ben ik beginnen na te denken. En daar heb ik de Planetary Community Chicken uitgefilterd. En dat is eigenlijk kruisen op een ander niveau. Wat betekent dat? Uit het Cosmopolitan Chicken Project, dus die 13 miljoen DNA-kip, die kruist met lokale commerciële kippen die liggen in de supermarkt. Dat is kruisen op een ander niveau. Je brengt plots eigenlijk ook die economische factor breng je binnen in je project, waardoor je een nieuw discussieplatform krijgt. Nu, Olivier Anot nodigt mij uit in Ethiopië, in het Ilri Centrum, het belangrijkste centrum van de wereld voor livestock in developing countries, om daar die kruising te gaan maken en boerderijen te gaan bevolken, om zo naar communities te gaan, de armste mensen kippen te geven, zodanig dat zij eieren en vlees kunnen hebben. Ja,
in een land bijvoorbeeld waar de kip moeite heeft om te overleven.
Waar de kip moeite heeft om te overleven. En maar wat het schone van het hele project is dat je hier terug kunt praten over dualiteit. Het gaat niet over één boerderij, maar het gaat over de combinatie van twee boerderijen. Namelijk eentje die zich stort op diversiteit, wat mijn kunstwerk is en wat eigenlijk ons collectief geheugen is, die zich kruist met productiviteit en een kip van Ginder, waar dat men probeert op een niveau te krijgen zodanig dat die bij de communities kunnen leven. Die kruising vind ik eigenlijk een hele grote overkoepeling.
Echoes uit het live concert van Pink Floyd dat ze gaven in het amfitheater van Pompeii. Dat was in 1972, Koen van Mechelen. Waarom deze muziek? Waarom wou je dit laten horen?
Omdat ik dat een werkstuk vind. Dus Pink Floyd die begint aan een ontwikkeling van een werk, wat ik een kunstwerk noem. Uh-huh. En ze stoppen daar nooit mee. En dat gaat nu juist over, denk ik, die voortzetting van die verschillende genen. Ja. En dat vertalen zij ook. Ja. En daarom ook die albatros die boven alles uitgaat. Pompeii dat verwoest is, maar uit de verwoesting ontstaat weer iets nieuws. Ik ben een kunstenaar die dat constructieve en dat destructieve echt wel aan elkaar bindt vanuit een... Ik geloof niet in het een en het ander. Ik denk dat altijd alles de dingen samengaan.
Ja. En heb jij zelf kunst in huis?
Ja, ik heb kunst in huis.
Van anderen.
Van anderen, ja. Ik moet zeggen dat ik wel niet het kapitaal heb om van andere kunst te kopen, maar we ruilen wel.
Ja.
We
ruilen heb wel jij dingen. Zo één favoriet werk uit de hele kunstgeschiedenis waarvan je denkt, dat is het?
Ja. Wel, ik moet zeggen dat ik ben een... En dat is zo cliché als maar kan zijn, maar ik ben een gigantische liefhebber van Picasso. Mm-hmm. En... Le Mademoiselle de d'Avignon bijvoorbeeld. Ik vind dat zo een ongelooflijk werk. En dat heeft te maken met het feit dat dat eigenlijk stijlenvermenging is. Eigenlijk, als je dat puur gaat ontleden, is dat geen goed werk. Als je dat zou zeggen, want dat is dan niet zuiver genoeg. Maar daarin zie je die struggle, hoe dat Picasso overgaat, hè, van de ene stijl in het andere. Maar dat ook die hele filosofie van hem heel duidelijk wordt. Vanuit die kracht van mensen, neem het op voor uzelf, construeer uzelf. Hè, we gaan nu eens de mens construeren zoals ik die wil zien. Je hebt die kracht om dat te doen. En dan moet je ook een beetje terugkaderen. Zo'n Picasso die leeft dan onder een dictatuur, hè? Want dat is allemaal niet zo lang geleden. Hè? Franco die daar aan de macht is en die dat dan als statement neemt. Dat vind ik een mystieke, magische inspiratie die binnentreedt in dat werk en die onrechtstreeks een hele sterke boodschap geeft aan de mensheid. Hè?
Kom jij tot rust? Is er ooit een rustmoment in jouw leven?
Nee, dat is voor mij heel lastig, tot rust komen.
Dat film, helpt dat? Want je bent wel een filmliefhebber,
ja,
hè?
Ik hou van film, ja. Ik moet zeggen, dan kan ik eventjes aan niks denken. Maar als ik dan weer de film... het beste film is toch wel de film weer waar je moet bij nadenken. Ik denk aan Habla Conella van Modovar. Ik vind dat toch... dat is een psychologisch drama natuurlijk, waarin dat zo ook die verschillende... Weer al de verschillende stijlen, hè, bij elkaar. Hè.
Laat al ondertussen even de muziek horen, hè. Maar ook heel gerust
mooi.
Verder.
Ja. Maar ook de kortfilm komt daarin.
Ja.
Er komt zo'n beetje... de stomme film zit daar ook in.
Ja.
En dan ondertussen dat hele sterke verhaal. Misschien is deze film voor hem niet zo typisch... Hè? Want, maar het is heel sober gebracht, dat menselijke erin. Al die kleine elementjes bijvoorbeeld, en ik hou er wel van, dat je doorheen de film continu moet denken, hoe gaat zich dat eigenlijk ontknopen?
En het gaat over die twee vrouwen die in coma geraken.
Twee vrouwen die in coma geraken, twee mannen die elkaar eigenlijk niet kennen, maar doordat die vrouwen in coma zijn, elkaar wel kennen. Elkaar beginnen ook te helpen, want de ene vindt dat je moet praten, de andere krijgt geen contact met die vrouw. Door de ene met de andere te praten, komt er dan wel weer contact. Maar ook die hele sterke... mystieke dingen van die toreador, die vrouw die zich wil bewijzen ten opzichte van die stier en uiteindelijk verliest en die man die dan daar verzorgend over moet zijn.
Mensen moeten maar eens terugkijken, fantastisch,
ja,
film. die prachtige muziek uit Hable con Ella van Pedro Almodovar. Muziek trouwens van Alberto Iglesias. Zeker eens bekijken die film in te halen. Film van 2002. Zometeen na het nieuws praat ik verder met kippenkunstenaar Koen van Mechelen. Tot zometeen.